In Egypte waren wij in een tamelijk uitgebreid, om niet te zeggen langdradig, verslag. Hè?
Het verslag is twee keer zo lang als normaal. Dat krijg je.
Dat gaat allemaal, dit is, en het herhaalt zich ook allemaal. Hè? Ja. Het zijn allemaal op zich weer nieuwe anekdotes. Voor een deel overeenkomstig het voorgaande. Maar dan toch weer met andere details erin. Het dwingt ons om er lang bij stil te staan. En misschien is dat wel het belangrijkste. Mooi woord, hè? Belang. Lang. Het belangrijkste van zo'n verslag. Hoe dat ook zij in, ik heb het nog steeds niet gevonden hoor. In, wij waren in Genesis 42 en zoiets. 43, want ik heb al wat vooruit gegrepen. Zelfs al een beetje in 44. Waar de broers van Jozef dan toch naar Egypte gingen in de jaren van hongersnood om in leven te blijven. Zij woonden in Canaan, dat was dan ook het beloofde land. Later blijkt het overvloeiend van melk en honing te zijn. Dat was het hier op dit moment in ieder geval niet. En later ook niet meer trouwens. Maar toen maar. Maar de broers waren weer terug bij vader. Enzovoorts. En toen was het probleem van, ja, als nou het voedsel op is, dan hebben we niks meer. En als we terug willen naar Egypte om nog meer te gaan halen, dat is niet het probleem. Maar die man, want zo wordt hij genoemd, hè, die man, die wil dat we onze jongste broer meenemen. En vader zag daar niks in om het nakomertje mee te geven. En de oudste broer Ruben, aan het eind van hoofdstuk 42... sprak tot zijn vader, dood mijn twee zonen. Dat lijkt me nou ook een tekst van niks eigenlijk. Hè. Nee, sorry, maar als je nou al respect voor Ruben had, zou ik zeggen, dan raak je dat zo toch wel kwijt. Dood mijn twee, kom op. Dood mijn twee zonen, twee mijner zonen. Zo ik hem tot u niet wederbreng, geef hem in mijn hand en ik zal hem weder tot u brengen. Maar Jacob zeide, mijn zoon zal met jullie niet aftrekken, want zijn broeder is dood. En hij is alleen overgebleven, zo hem een verderven moet op de weg die gij zult gaan. Zo zult gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave door nederdalen. En toen zei ik, dat sprak Jacob theatraal, want dat is het eigenlijk, hè. Het is een uitdruk zodanig geformuleerd dat je bijblijft. Zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. Hij had nog jaren te gaan trouwens, Jacob. Maar dat even terzijde. En de goede bedoelingen van Ruben worden weliswaar aangehoord blijkbaar. Maar enige betekenis wordt er dan toch niet aangegeven. En zo was dat nou eenmaal met Ruben, die tot vandaag de gepasseerde is voor het eerst geboorterecht. Hè? Ik hoop dat dat tot u doorgedrongen is. Wij zitten vandaag met Ismaël en de Ismaëlieten. Ismaël die gepasseerd is voor het eerst geboorterecht. En we zitten met Edom en de Edomieten, gepasseerd voor het eerst geboorterecht, toch? Zal ik ze een moeilijke noemen dan? We zitten met Juda. En die is gepasseerd voor het eerst geboorterecht. Ondanks dat hij het koningschap toegeschoven kreeg. En dan hebben we natuurlijk nog gewoon Jozef. Die eerst geboorterecht kreeg en dus Ruben werd gepasseerd. Ook zo'n gepasseerde. Ruben was de oudste. Maar hij kreeg niks, zoals later blijkt. Juda, koningschap. Hij werd groot onder zijn broederen, lezen wij later. Maar die is dan ook degene die hier het woord richt tot vader Jacob. En daar heeft Jacob dus toch wel wat meer vertrouwen in. Want dat is hoofdstuk 43. De honger werd zwaar in dat land, het woordje nu, dat weet je langzamerhand, dat krijg ik niet meer uit mijn keel. Dat had net zo goed dan kunnen staan, dat had geen verschil gemaakt. Ik vind het zo'n onzinnig woord. Het geschiedde. Dat de honger zwaar werd in het land en zo geschiedde het als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide, keert wederom, koopt ons een weinig spijzen. Ga jullie nog eens een beetje halen. Toen sprak Juda tot hem zeggende, die man, nou is het dus niet Ruben, hè? Nou is het Juda. Die man, zijnde Jozef, die man heeft ons op het hoogst betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Je hoeft niet meer te komen en je krijgt dus ook niks. Je moet je broer meenemen. Indien gij onze broeder met ons zendt, zegt Juda dus tegen zijn vader nu, indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken, dan gaan we domweg niet. Want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Wordt herhaald. En daar wordt het zo langdradig van. En dan staat er, en Israël zeide, kijk, in vers 3, vers 2 is het hun vader. En in vers 6 is het Israël. Israël zeide, ik kijk even vlug over wat er verder volgt. Vers 11, toen zeide Israël. En mijn toelichting op die naam is deze. In elk geval als de naam Israël gebruikt wordt voor Jacob, hebben wij in Jacob een profeet te zien. Dan gaat het, ik zeg niet dat het anders niet zo is. Ik zeg alleen dat als de naam Israël er staat, dat dan toch met nadruk gemeld wordt, dat is die man die het aangezicht des Heren gezien heeft. En door de Heer die deze naam, deze titel, als je zo wil, gekregen heeft. En dus fungeert als profeet. Zodat al wat hij doet hier niet te verklaren is uit de ethiek van de omstandigheden, maar uit zijn profetische positie. Nou goed. En Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan dat gij die man te kennen gaf of gij nog een broeder had? In gewoon Nederlands. Je had die man het helemaal niet moeten vertellen dat je nog een broer had. Maar ja, u begrijpt dat dit ook natuurlijk historisch althans praten achteraf is. Maar die broeder was er wel. En als je dat op de lange termijn wil zien, die Benjamin, die is er wel hoor. En hoewel wij, en dit zeg ik natuurlijk nou niet voor het eerst, maar hoewel wij het hele Nieuwe Testament alleen maar lezen over Joden, is daar toch Benjamin. Nou ja, je moet wel zoeken. En het bleek een kleine te zijn, Paulus, de kleine, maar hij was wel uit Benjamin. En daarom wordt hij ons ook geïntroduceerd als jongeling. Paulus wordt ons onder de naam Saulus trouwens geïntroduceerd als jongeling die de kleding bewaakte of zo. Was de chef van de garderobe bij de ter gelegenheid van de steniging van Stefanus. Weet u nog, één jongeling. Sindsdien denken wij dat hij een jongeling was van 17 jaar, een jong knaapje. Maar daar verkijk je op, dat is niet zo. Hij was al aardig op leeftijd. Voor zover ik het begrijp uit de Bijbel, ik zei ik, maar dat betekent dat u er geen aandacht aan hoeft te geven, maar voor zover ik het begrijp uit de Bijbel had hij al een huwelijk achter de rug. Blijkt uit zijn geschriften, dan zit hij netjes met elkaar vergelijk. Alleen dat past niet goed als je denkt dat het een jongeling was toen, van 17 jaar. Maar ik denk dat het een jongeling was van de jaren 40. En als fariseer en in de dienst van de hoge priester enzovoort. En wellicht als lid van de raad, maar dat weten we niet zeker. Had hij toch op zijn minst getrouwd moeten zijn. Of geweest. En dat lijkt mij de correcte lezing. Maar goed, hij wordt als jongeling voorgesteld. Waarom? Want zo voor de hand ligt dat niet. Ook al valt het binnen de grenzen van het begrip jongeling. Waarom? Omdat ook de term jongeling ons herinnert aan de jongeling Benjamin, de jongeling. Hij wordt vele malen zo genoemd. Nou goed, hij was er wel en raad eens wat. Hij was de bedienaar, de grote man die ons het woord van God gegeven heeft en onze schriften geopend heeft enzovoorts. In het Nieuw Testament is het Benjamin. Benjamin, de locatie waar het woord van God bewaard werd, heb ik de vorige keer gezegd. Maar goed. Maar je had niet moeten zeggen dat je nog een broeder had. Ja, maar hij was er wel en hij is zelfs de volle broer van Jozef. Speelt wel een rol. En dan heb je aan de ene kant het geheime voortbestaan van Jozef. En aan de andere kant het idee dat ook Benjamin zoek is. Hè? Of althans achter de hand gehouden moet worden, weggehouden moet worden van het publiek. Maar het zijn begrippen die in de Bijbel een belangrijke rol spelen. Jozef, de naam Jozef als de drager van het eerste geboorterecht, waar God beloften over gedaan had in het verleden. En Benjamin als de drager, bewaarder van het woord van God. En ik persoonlijk, ik vermoed, maar nou zeg ik het helemaal terughoudend, dat niet alleen de Benjaminiet Paulus als zodanig fungeert in de Nieuw Testamentische tijd, maar dat het tot in onze dagen dat woord bewaard wordt door Benjaminieten. Alleen wij schijnen niet meer te weten, wij blijken niet meer te weten, net wat u wilt. Wie er van Benjamin is en wie niet. En vergis je niet, binnen de Joden weten ze dat ook niet. Want wij denken dat twee stammen is Juda en Benjamin. Maar ik heb je al meerdere keren verteld, inmiddels denk ik, dat je Benjamin niet juist en vooral moet vinden onder de 10 stammen van Israël. Domweg, omdat ze weggevoerd waren en anders wel gevlucht, maar weggevoerd waren eveneens in Assyrische ballingschap. Als ze al niet voor die tijd waren weggevoerd. Nee, de Juda, het tweestammenrijk, is net zo goed veroverd geworden door de Assyriërs, die inwoners van Juda, Judea, Juda, hebben weggevoerd. Al de steden van Juda, alleen Jeruzalem niet. En toen stonden ze nog voor de poorten van Jeruzalem. En toen, daar komt ook voor het eerst, geloof ik, het woord Joods voor. Hoe heette die man ook weer? Die sprak hen toe in het Joods. Iets met Rabsakee en dat soort gedoe. Ik heb het zo gauw niet bij de hand. En de andere dag was het leger verdwenen. Weet u nog, zoiets was het. Toen werd Jeruzalem alsnog gered. En dat was dan het voortbestaan van Juda. Het zogenaamde tweestammenrijk. Maar een groot deel van de Joden, en dus ook van de Benjaminieten, is weggevoerd geworden naar Assur. Voor zover ze al niet gewoon eerder geëmigreerd waren. Want dat wordt helemaal onderschat. Mede omdat de Bijbel daar eigenlijk geen aandacht aan geeft. Maar het is, mag een bekend verschijnsel zijn, dat Israëlieten de neiging hebben om zich bijzonder te vermenigvuldigen. En aangezien ze maar in een klein land leven, zat er niks anders op dan de wijde wereld in te trekken. Hebben u dat nog? Dat hebben ze ook gedaan. Onder verschillende namen, maar hoofdzakelijk als Hebreeën, als Iberiërs enzovoorts. Maar ik ga het er verder niet over hebben. Wat kwam ik nou van de week tegen? Een boek uit 15 zoveel. Ik heb alleen een foto van de omslag. Kun je zo op je telefoon vinden, ik moet even nadenken, langzaam praten. Kun je zo op je telefoon, kun je even googlen. Schrik, heet die schrijver. Schrik. Ook schrik zonder die H erbij van de schrik. Schrik. En eventueel met een C aan het eind. Schrik. En die schreef eigenlijk hoofdzakelijk over de oorsprong van onze Europese talen in de 16e eeuw, 15 zoveel. Over de oorsprong van de Europese talen, maar wis en waarachtig over de oorsprong van de Europese volken, de Kelten en de Germanen enzovoort. Hij noemt ze, in de titel noemt hij ze zelfs al als afstammend van de Hebreeën. Ik heb het niet gelezen, ik weet het niet, ik heb het niet. En ik heb het op internet ook zo snel allemaal niet bij elkaar kunnen vinden. Waarschijnlijk staat het hele boek op internet, maar toen maar. Maar wat ik van Schrik weet is dat hij zegt dat onze talen uit het Hebreeuws stammen. En dat die volkeren, onze westerse volkeren, van de Hebreeën stammen, is gewoon even een stap opzij, dan heb je hetzelfde verhaal. Maar of die bedoelt van de 10 stammen van Israël, of de 12 stammen van Israël, of van nog eerder, van Hebreeën, van Heber, of nog verder terug van Jafet, ja, dat weet ik dan eigenlijk niet. Maar de connectie met de Hebreeën, de Kelten en de Galliërs, dat die van, en de Germanen, die beschouwt hij trouwens ook als Kelten, maar toe maar. Waarschijnlijk terecht. Maar dat het een Hebreeuwse oorsprong heeft, dat vind ik mooi, ja. Dat hoor je tegenwoordig allemaal niet meer, maar toe maar. Goed, maar ze zijn er, hè. Jozef natuurlijk en Benjamin in hun functie. Hun beide functie, de beide broers, de een als drager van het eerstgeboorterecht, de ander als bewaarder van het woord van God. Dat heb ik kort geleden nog eens nagekeken hoe dat nou zat met die lamp van lamp voor het aangezicht des Heren bij David. U weet wel, bij de scheuring, splitsing van het Rijk kreeg Rehabeam, die kreeg één stam mee, opdat David, daarmee het huis van David, en dus Rehabeam en zijn afstammelingen, altijd een lamp van het aangezicht des Heren bij zich zou hebben, enzovoort. Mijn lezing is sinds jaar en dag dat het betekent, hij krijgt Jeruzalem mee, ligt op het stamgebied van Benjamin, en daarmee het woord van God dat daar bewaard wordt. Maar ik heb het nergens zo'n verklaring verder gevonden. Ook niet de vertaling in die richting. Wel dat als een lamp staat, dan moet je dat lezen als kandelaar en niet als licht. Omdat de King James geeft daar een light. Een licht. Maar het woord is niet voor licht, hoewel het daarvan afgeleid is. Het woord is het woord voor de kandelaar. Dus dan de lichtdrager zou dus bij David zijn. Maar ik houd het. De verklarers die maken er iets van dat het betekent dat de Heer het huis van David zou continueren. Maar zelfs als dat er niet bijgestaan had over die lamp, zou dat nog de verklaring geweest zijn. Want waarom krijgt Jerobeam niet de stam van Juda mee? Omdat de Heer belofte gedaan heeft aan David, wiens huis gecontinueerd zou worden. Dus de uitdrukking daarbij, een lamp voor het aangezicht des Heren bij David, voegt daar niks aan toe. Wat betekent het dan? En mijn antwoord is, en dat dacht ik een heel fundamentele aangelegenheid, dat het woord des Heren, het woord Gods, de twee stenen tafelen, maar in het algemeen wetrollen of wat er maar waren, van, dat dat bewaard zou worden bij het huis van David. Dat wil zeggen, bij het Davidische koningshuis. En samen is dat tot ons gekomen. Dat is de reden, of de basis voor het idee dat het Oude Testament Joods zou zijn. Omdat het met Juda, het tweestammenrijk, tot ons gekomen is. Hebben we dat nog? Het zit vol met allerlei misverstanden, maar ik doe mijn best om dat af en toe wat toe te lichten. Maar goed, Benjamin functioneert. En ik denk dat er vandaag erfgenamen afstammelingen van Benjamin zijn die nog in dezelfde positie verkeren. En alleen die weten het niet. Maar ja, doe maar. Maar het is er wel, en daar gaat het hier ook om. Hè. Je had het niet moeten zeggen. Nee, het blijft geheim. Maar dat is een hele onze bedeling, zo. Wij weten het niet. Het is verborgen. Maar hoe dan ook, het woord van God wordt bewaard. Maar Jacob zegt dus, althans Israël zegt, dat had je niet moeten zeggen. En zij zeiden, vers 7, die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende, leeft uw vader nog, hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen. Volgens diezelfde woorden hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, breng uw broeder af. Dus die broers zeggen, ja, wij konden toch ook niet weten dat die man zou zeggen, breng de volgende keer uw broer mee. En Jacob zegt, je had het niet moeten zeggen. En zij zeggen, wij konden toch ook niet voorzien dat het zo zou gaan. Wij vinden de discussie vermakelijk achteraf. Maar het is maar een toestand. Toen zei de Juda tot Israël, zijn vader. Ik vind het zo mooi, hè? Israël. Ja, Israël. Tot Israël, zijn vader. Zei Juda, die zei dat, hè? Want die is hier aan het woord, vanaf vers 3 min of min. Zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Zo van, ja, dat kan al wel wezen dat misschien iemand dan doodgaat, dat het misgaat, maar als we helemaal niet gaan, gaan we allemaal. Dus dan moet je wat. Zee. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Wat het maar betekenen mogen. Maar Juda neemt de verantwoordelijkheid daarvoor op zich. Want hadden wij niet gezuind, voorwaar, wij waren al reeds 2 maal wedergekomen. En toen zei Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doet dit. Als de zaken er zo voor staan, oké, ga je gang. Enzovoorts. En dan maken ze zich klaar voor de reis. Dat wil zeggen dat Juda garant staat voor Benjamin. En als je ergens Juda tegenkomt, dan moet je even zoeken, want daarachter is ergens Benjamin. Juda is borg. En als je het bij elkaar optelt, betekent het dus inderdaad dat het woord van God weliswaar berust bij Benjamin, maar Juda staat er garant voor. En aan de oppervlakte zien wij dus Juda, maar het was Benjamin. Was het Paulus de Jood? Het was Paulus de Benjamin niet. Schuilgaand binnen het Jodendom, toch? En verder doet het er weinig toe. Aan de oppervlakte blijft het Juda. En daarmee wordt nog eens vastgesteld dat Ruben volkomen gepasseerd wordt. Wat dat toch is. Ik heb al zulke lelijke dingen over de Fransen gezegd. Over Ruben. Maar, dus ik aarzel wat, maar. Tot vandaag verbaas ik me er nog over. Oké, er is misschien gebrek aan kennis van de geschiedenis, maar dan nog, ik verbaas me nog over dat het Calvinisme dan toch kwam uit een Frans sprekend gebied. Genève. Nou ligt Genève niet in Frankrijk, maar als je een aanloop neemt in Genève en een flinke sprong maakt, ben je toch in Frankrijk, sterker nog, daar loopt de Rhône. En de Rhône, dat is die rivier, die komt uit het gebied van. Wacht, wat vertel ik allemaal toch? Van Benjamin. Die komt uit de Valais. Kent u de Valais? De Zwitsers. Ik denk dat het ons woord vallei is ook trouwens, maar goed. De Valais. Wallis noemen ze het in in als ze Duits spreken. Wallis. Daar loopt er, dat is een dal van oost naar west. Daar loopt de Rhône doorheen en komt dan uiteindelijk uit in het meer van Genève. Dat was er doorheen. En aan de andere kant loopt het dan Frankrijk in en dan naar het zuiden. Het was door de Provence. En dat was weer het gebied dat wij kennen, omdat in de Provence, Provincia Gallica heet het. Gek genoeg hebben ze Provence overgehouden, maar dat betekent niks. Gallica, dat in Gallië daar juist van de vroegste tijden het evangelie geplant is geworden door mensen als Maria Magdalena en Martha en de blindgeborene, bijgenaamd Restitutus, en de rijke jongeling, bijgenaamd Maximinus, en ze noemen nog eens wat, Zacchaeus. En natuurlijk niet te vergeten, Lazarus, Saint-Lazare, ja, Lazare, oké. Zoiets, de beschermheilige tot vandaag van Massilia, van Marseille, zeker wel. Ja. Maar goed, dat is het gebied van een stroomaanvaart, de rivier langs enzovoorts. Ik ga over de rivier verder niks vertellen, want er hangen hele verhalen aan vast. Maar dat gebied gaat het dan over. Wallis, de Valais, komt uit Zwitserland. En nou terug naar het onderwerp, dat is Frans sprekend. En in dat gebied kwam Calvin. Ik kan die Frans uit, Calvin in het Frans. Nou ja. Calvin maken wij daarvan. Maar goed, dat is Frans sprekend. En in Frankrijk kreeg je dus, had je van oudsher trouwens al in het zuiden de Kataren. De Kataren, ze hadden nog een naam, maar goed. De ketters, daar komt ons woord ketters vandaan. Die waren al in afwijking van de Romeinse kerk. Maar goed, of wij het een beetje met ze zouden hebben kunnen vinden, waag ik te betwijfelen, maar dat doet er nou niet toe. Ze hadden in ieder geval de moed om zich aan de macht van Rome te onttrekken. Ze zijn daar zwaar vervolgd, dat wil je niet weten, want dan slaap je niet rustig meer. Maar schuwelijk, tegenwoordig is het weer. Wordt dat opgeklopt voor het toerisme in Zuid-Frankrijk. Wijzen ze de kastelen en de plaatsen van de Kataren. Nou ja. Dus nou is het publiekstrekker, nou verdienen ze eraan, de Fransen. Is dat Frans of niet? Dat weet ik niet. Maar vervolgens had je natuurlijk in Frankrijk de bekende hugenoten. Maar op een of andere wijze zijn die allemaal verdwenen daar. Het is allemaal verdwenen. Het is totaal Rooms geworden. En het protestantisme is vervolgens op bloedige wijze vervolgd geworden. Het is er allemaal verdwenen. Dat wil zeggen, het woord van God was er wel ooit teruggevonden. Het heeft een belangrijke rol gespeeld toen. Maar en zo komt het dat jij en ik hugenoten als onze voorouders hebben. En dat geldt voor veel Nederlanders trouwens. Dat waren Fransen, die zijn daaruit verjaagd. En daarna uit de zuidelijke Nederlanden nog zelfs. In ieder geval het Frans sprekende gebied, maar zelfs uit Vlaanderen nog. Nou ja, zo in de noordelijke Nederlanden terechtgekomen. Heel verhaal, maar goed, dat kan ik je allemaal niet vertellen. Maar het is heel interessant, ja, hoe het allemaal gegaan is. En heel wat zogenaamde Nederlandse namen zijn verbasterd, de Franse namen enzovoort. Kortom, het is daar allemaal verdwenen. Hoe kan zoiets? Maar wat zei die man ook alweer, duurgenoot? Hij zei, Parijs is... Ik spreek geen Frans. Ik begin er niet aan. Parijs is wel een miswaard. En hij werd Rooms-Katholiek en werd koning van Frankrijk. Want anders had het weer niet gekund. Dit is toch... Ook al zou je dat op politieke gronden kunnen verdedigen... Zo van, Dan moet je eerst in Den Haag gaan wonen of omgeving. En dan ga je dat verdedigen. Toch terwille van de goede zaak moet je toch wat concessies doen. Ja, in de politiek wel. Maar tegenover de heer kan je dat niet maken. Parijs is wel een miswaard, meneer Wetroos. Wat zei je, prinses Irene? Je zou niet de enige zijn als je denkt dat hij ooit Rooms geworden is om daarmee kans te maken koningin van Spanje te worden. Ik ben niet van de samenzweringen of zo. Achterdochtig ben ik ook niet. Ik ben absoluut niet. Ik ben naïef, dat weet iedereen die mij kent. Heel naïef. Dus daarom zeg ik, nou, uit die naïviteit zeg ik toch, nou, misschien is dat wel een aardige overweging geweest. Het is mislukt. Maar ja. En daarna heb je een kabouter en die had iets te vertellen in Europa. Die dacht dat hij minister-president van Nederland kon worden. Dat ging ook mis. Het is een politieke concessies enzovoort. En dan mislukt dat volkomen. En de wijze waarop die kabouter reageert, geeft mij de indruk dat hij misschien toch Franse voorouders had. Maar dat even te zijde. Weet ik veel. Maar het is zo gek, hè? Dan rust dat daar, dan is dat daar en dan verdwijnt het allemaal. Vreemd genoeg. Maar ja. Mocht u dan vragen, maar waar is de evangelie dan wel gebleven? Ja, bij Benjamin. Bij de Belgische stammen. Maar die zijn in grote meerderheid overgestoken naar de Britse eilanden. Dus ja, doe maar. Goed, dus terug naar dit. Het is Juda, die stelt zich garant en is aanspreekbaar. Tot van onze dagen is dat zo. En daarom denken wij abusieflijk dat wij het aan de Joden te danken hebben. Maar het was aan Benjamin, laat ik het maar zo zeggen dan. Hè? Die het woord bewaard heeft. Mijn vader heeft wel vertrouwen daarin. Of als profeet in ieder geval regelt hij het zo. Als het dan zo ervoor staat, oké. Neem van het loffelijkste deze land in uw vaten. Er schijnt toch nog wat overgebleven te zijn, ondanks de hongersnood. En breng die man een geschenk heen en af. En weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten. Kent u dat, terpentijnnoten? Ik heb wel eens een fruitmand gehad met noten erin, maar terpentijnnoten. Misschien moet je toch naar de drogist of naar de schilder. Of bestaat dat niet meer? Terpentijn haal je bij het schilderen, toch? Nee. Nou ja, dat mag ook niet meer, geloof ik trouwens. Je krijgt. Nee, ik heb het wel. Ik weet niet meer waarom het was. Ik moest terpentijn hebben. Toen haalde ik het bij de bouwmarkt, of weet ik waar ik het haalde. En het werkte helemaal niet zoals de bedoeling was. Toen keek ik nog eens, stond er op die kleine lettertjes dat het een surrogaat was, een substituut voor. Het was geen terpentijn, maar iets wat hetzelfde geacht werd te doen. Maar er stond niet bij wat dan. Maar voor mijn recept werkte het niet in elk geval. Het is allemaal nep. Verboden. Maar ja. Terpentijnnoten. Ook goed. En amandelen. En neem dubbel geld in uw hand. Geld speelt geen rol. Op slot was Jacob, bijgenaamd Israël, een heer van stand. Dus daar speelt geld geen rol. En breng het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het een veil. Een veil met een lange F en een korte I. Een misser betekent dat. Veilen, van falen, een misser, een vergissing, een misgreep is het eigenlijk. Nou, eigenlijk is het een soort afdwaling, dit woord, het Hebreeuws althans. Maar goed. Neem ook uw broeder mede, en maak u op, dus Benjamin, neem ook uw broeder mede. Valt het nou ook op dat de naam Benjamin niet eens genoemd wordt? Uw broeder. Dus zoals hier blijft hij compleet op de achtergrond. Hè? Wat mogen dan belangrijk zijn? Dat is ze. Anders hadden we dit verhaal niet. Maar, nou ja. De jongeling, de kleinste, uw broeder. En maak je op, keer weder tot die man. Die ook geen naam schijnt te hebben. Jozef. En hij wordt vergeten. Maar goed. En God de Almachtige geven u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Elders weten wij dat barmhartigheid overeenkomt met genade, barmhartigheid, goede tierenheid. En dat dat de kenmerkende begrippen zijn, de attributen dus van het nieuwe verbond. Der genade. Nieuw testamentische tijd. Waarvan Christus de borgenmiddelaar is, naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek is weer beroemd omdat hij voorbracht brood en wijn. En daar gaat het hier ook over. Over voedsel. Leven, eigenlijk. Barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Dat hij uw andere broeder, dit was Simeon, en Benjamin met u laten gaan. En u weet nog wat we vorige keer aangehaald hebben over Simeon. Hè? Die naam wordt geassocieerd met de eerste gelovigen van het nieuwe verbond. De eersten. Daaruit, dat wil zeggen uit de eerste eeuw van onze bedeling, de Simeonieten, eveneens in Brittannië, waren de eersten die het evangelie aanvaarden. Simeonieten die we kennen als de Simones, dan wel als de Spartanen. En natuurlijk als de Milesiërs, de militairen, die, ja, de vechters. En vermoedelijk ook de Siluriërs, maar dat wil ik afwezen. Dat is een wat ingewikkeld verhaal, maar toch. Waarschijnlijk klopt dat. Dus ze mogen allemaal weg. En Jacob zegt, en mij aangaande, als ik van kinderen, van zonen staat er natuurlijk, beroofd ben, zo ben ik beroofd. Dan is dat maar zo. En dan vertrekken dus al zijn zonen, blijft hij alleen achter. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand. En Benjamin, als een soort betaalmiddel, hier staat zijn naam dus wel, en Benjamin. En zij maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozefs aangezicht. Als Benjamin bij Jozef komt, dan heet hij ineens Benjamin. En zolang hij bij vader Jacob blijft, is het die kleine, die jongeling, de enzovoort. Uw broeder. Maar nu is het Benjamin. Hij wordt geïdentificeerd. Ze maakten zich op en togen af naar Egypte en ze stonden voor Jozefs aangezicht. Het korte verhaal wordt lang verteld en het lange verhaal over een lange reis, dat is in één zin. Ze togen af naar Egypte en ze stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was. Dus iemand die dus daar de dingen regelt. Breng deze mannen naar het huis toe en slachtvee en maak het gereed en bereid het. Want deze mannen zullen te middag met mij eten. Het lijkt mij een copieuze lunch, als u mij vraagt. Toch? Maar goed. Die man nu deed gelijk Jozef gezegd had. En de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. En toen vrezen deze mannen omdat ze in het huis van Jozef gebracht werden en zeiden, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht omdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Ze voelen zich zo schuldig, die lui. Hè? Ze hebben zo slecht geweten en ze zijn daardoor zo onzeker. Je zou bijna medelijden met ze krijgen. Wat doen we? En daarom naderden zij tot die man, meneer, mogen we u even spreken, die over het huis van Jozef was. En zij spraken tot hem aan de deur van het huis en zij zeiden, als het nou een tekenfilm was of zoiets, of een stripverhaal, dan krijg je dus zo'n ballonnetje met 10 10 pijltjes naar 10 monden die allemaal tegelijk... Zij spraken, weet je wel, allemaal tegelijk. Ja. Of om de beurt een paar woorden, zoals bij Kwik Kwek en hoe heet die andere ook alweer. Nou ja, zoiets. Of was het Ruben die als oudste het woord voerde? Want dit is toch ook een beetje een vertoning, of dit? Mogen we even spreken? Nou ja, doe maar. En zij zeiden... Och, mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. En het is nu geschied, als wij in de herberg gekomen waren, wij onze zakken opendeden. Zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. We hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft, enzovoort. Want dat is natuurlijk ook nog het probleem. Hoe dat zit met dat geld, want dat hadden ze gewoon mee teruggekregen, weet je nog. En dat leveren ze nu weer in. Nou ja. En hij zeide, vrede zij u lieden... Wie zou die man toch zijn, hè? Over het huis van Jozef. Kijk, een van de problemen met de Bijbelse symboliek... Nou, ik dus een aanloop, hè, een lange aanloop. Een van de problemen met de Bijbelse symboliek is dat wij meteen denken... van wie is dat een beeld? Ik bedoel, daar heb je... Ik roep maar wat, hè. Dan lezen wij Openbaring 6. En ik zag een ruiter op een wit paard. En hij had een boog. En hij ging uit en weet je veel wat. En dan is de vraag, wie is die ruiter op het witte paard? En als je die vraag netjes leest, wie is die ruiter op het witte paard? Krijg je nooit meer een antwoord. Want hij is niet de uitbeelding van iemand, maar van iets. Dus de vraag had dan moeten zijn eigenlijk. Maar dan kon je van, dat kan je alleen weten als je het antwoord al kent. Wat is de ruiter op een witte paard? Wat stelt die voor? En op die vraag kom je toch, omdat daarna komt er een ander paard... Of hij nou zwart was of faal, dat weet ik zo gauw niet meer, maar of rood, weet ik het. Maar dan komt er een ander paard, want er komen er vier achter elkaar in dat, ik noem het altijd een concours hippiek. Maar ja, komen er vier achter elkaar. En die tweede, die was macht gegeven om de vrede te nemen van de aarde. Om de vrede te nemen van de aarde. En dan heb je het antwoord op wie was die eerste. De vrede. Want dat kan ook heersen. En toen kwam er oorlog. Die heerste. Toen werd het zeker, want daarna komt er hongersnood. Dat is het logische gevolg van oorlog. Ja, als de mensen wat anders te doen hebben dan te zorgen dat de brood op de plank komt. En in plaats daarvan zich moeten bezighouden met elkaar te vermoorden. En de oorlogsindustrie en wat het maar was allemaal. Dan komt er vanzelf hongersnood. Of moet ik u herinneren aan de Tweede Wereldoorlog? Want niet alleen wij hier in Nederland hadden hier de hongerwinter hoor. Die Duitsers hadden zelf ook niet te eten. Oorlog brengt nou eenmaal met zich mee gebrek aan voedsel. Dat is de logische gang van zaken. De hele economie komt plat te liggen. De hele industrie komt plat te liggen. Dan heb je niks meer te eten. En als het terrein, als er eventueel nog voedsel verbouwd wordt... als dat dan ook nog platgewalst wordt of verbrand wordt of weet ik veel... dan en bovendien misschien groeit er wat op, maar je hebt geen mensen meer die het binnen kunnen halen... dan heb je dus hongersnood. Ja. En als er geen schepen meer komen met ladingen, was er weer graan uit Oekraïne of zoiets. Omdat ze door de onderzeeërs, zal ik maar zeggen, hier voor de West-Europese kust allemaal te gronden gericht worden, ja, dan heb je dus honger. Zo gaat het nou eenmaal. Dus je hebt vrede, oorlog, honger en dus, nummer 4, de dood. En dat is de korte samenvatting van heel de 70ste week van Daniël. Het begint met vrede en geen gevaar en daarna haastig verderf. En dat was het al. Maar ik haalde het alleen nu maar aan, naar aanleiding van de vraag, wie is die man? Maar beter is, wat stelt hij voor? Zie je? Omdat die het is die de zaken daar heeft van opdracht, maar die is de zaken daar regelt en hij is aanspreekbaar. En die zegt, vrede zij jullie. Zodra je wat zegt, zegt hij, vrede zij jullie. Wie is die man toch? En dat moet je nou weten. Toch? Wat zei de Heer? Er stond op uit de dood, verscheen bij zijn discipelen in de opperzaal. Waar ze eerder afscheid hadden genomen, om zo te zeggen. Komt, laat ons van hier gaan, enzovoorts. En nou waren ze daar weer, stond de Heer in hun midden. En wat zei hij? Letterlijk dit. Waarom? Ja, om hierbij aan te haken. En andersom, waarom staat het hier? Omdat het spreekt over de toekomst. Die man is de Heer Jezus zelf. Dat stelt hij voor. En hij is de vertegenwoordiger van Jozef. Want wat stelt Jozef voor? De beloofde zegeningen van het eerstgeboorterecht. Zie? En andersom, wie vertegenwoordigt dat eerstgeboorterecht? Wie brengt die zegeningen? De Heer Jezus. En dat schema, die structuur, dat schema leg je zo over het Nieuwe Testament. Het begint met ene Jozef. En die krijgt een zoon, wordt aangekondigd. En je zult zijn naam heten Jezus. Toch? En hij zal koning zijn te regeren. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wat er maar weer bij diverse gelegenheden daarover aangekondigd wordt. En Jozef vergeten we daarna. En dan wordt het die man, Jezus. En voor de goede orde, die man, dat heb ik weer uit de Handelingen 17. Waar staat, God verkondigt thans aan alle mensen alom, dat zij zich bekeren, er wordt gezegd niet eens in Jeruzalem, maar in Athene, door de Benjaminiet. Paulus, die kleine. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op de welke hij de ganse aardbodem oordelen zal door één man. Die hij daartoe uit de dood heeft opgewekt. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is het volledige vers. Heb je hem? Die man. Welke man? Adam. Welke Adam? Ja, die, de tweede. De definitieve. Die man. Zie? Nou goed, die man. Die zei dus, vrede, zei jullie. Vrees niet. Je kan hem toch niet missen? Wat zei de Heer? Vrees niet. Standaardwoorden zijn dat. Vrees niet. Of vrede zij uw lieden. Uw God en de God uw vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit. Nou, die combinatie van het een en ander. Jozef. Juda. Jezus. Simeon. Je bent nog steeds een ander. In Lucas 2, hè. Simeon, of in Johannes 1, Simeon, maar dat staat Simeon Petrus, de eerste. Je vindt ze op diezelfde cluster bij elkaar. Het is dat, nog steeds de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Nou ja, goed. Hij bracht Simeon tot en uit. De gangbare opvatting is dat Simeon al die tijd in de gevangenis gezeten heeft. Nou, in ieder geval, hij was niet vrij om weg te gaan. Laten we het daarop houden, verder weten wij het niet. En als we het hebben over Paulus in de gevangenis in Rome, dan zou je ook moeten bedenken dat dat betekent dat hij niet vrij was om weg te gaan, de stad uit. Maar voor de rest kon hij gewoon doen wat hij wilde, hoor. Binnen Rome. Dat soort gevangenschap was dat. Dus ja, en dan heb je nog het gevangenschap van een heel volk. Dat is dus wat wij noemen de ballingschap. Maar het heet gevangenschap in de Bijbel. Maar die volkeren in de ballingschap, in de gevangenschap, kunnen daar gewoon doen wat ze willen, hoor. Dat was gewoon in een migratie over in ieder geval Azië en Europa. Maar goed. Daarna bracht deze man in het huis van Jozef. In het huis van Jozef, zeker. En hij gaf water en zij wiesen hun voeten. Dan krijg je nog een voetwassing ook nog. Hij gaf ook aan hun ezelen voeden. Hun ezelen kennen wij als de uitbeelding van gelovige overblijfsel. U weet hoe die ezels die soms weg zijn, zoek zijn, maar dan toch altijd weer teruggevonden worden of zo, hè? Ja. En zij bereiden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag, want ze hadden gehoord dat ze al daar brood eten zouden. Dat wil zeggen, ze bleven daar, ze maakten alles klaar in afwachting van de komst van Jozef. Ik vind het mooi. Ze geven waarschijnlijk ook voedsel aan de tamelijk hypothetische en theoretische Joodse idee dat men zou verwachten, Messias ben Jozef. Dat wil zeggen, de Messias, de zoon van Jozef. Die moet dus ook wachten op de komst van Jozef en zich daarop voorbereiden. Niettemin, de Messias, zoon van Jozef, is gewoon ook de Heer Jezus uiteraard. Hè? Dat begrijpt u, hè? Maar toe. Brood eten bij Jozef aan tafel. Ik vind het prachtig. Ze hebben het letterlijk vertaald, dat brood eten. Brood eten. We hebben net gelezen dat het geslacht zou worden en bereid zou worden enzovoorts. En nu heet het brood eten. En dus hebben de sommige vertalers van brood gewoon voedsel gemaakt. Ze zouden nog voedsel eten. En in het Engels heb je dan nog het idee dat vlees is meat. Weet u nog? Meat. Maar meat wordt in ouder Engels ook gewoon opgevat, zeker ook in de Statenvertaling, als vaste spijs. Als het niet vloeibaar is, is het meat. Dus dat is een rekbaar begrip. Nou ja, dat is het probleem met voedsel. Wij zeggen, er moet brood op de plank komen, maar meestal bedoelen we geen brood, hoor. Toch? Bovendien, dat ligt gewoonlijk op de plank. Nou, bij ons vroeger thuis, brood op de plank. In de kelder, hè. De bovenste plank, dus niet helemaal die trap af. De bovenste plank, daar stond de broodrommel. Brood op de plank heette dat. Dat doen ze niet meer. Mensen hebben geen kelders meer. Dan moet je je huis zelf laten bouwen. Dan kun je een kelder eronder laten bouwen. Als je een wijnliefhebber bent of zo, en je dat kunt permitteren, dan moet je een kelder onder je huis hebben. Maar goed. En als ze al een kelder hebben, dan staat daar de auto. Toch? Onder het huis. Nou ja. En vaak meer dan één heb ik wel eens gezien. Maar toen maar. Ze zouden al daar brood eten, maar de vertaling is letterlijk, en daar ben ik wel blij mee, want wij kennen Melchizedek uit hoofdstuk 14 van dit Bijbelboek. Hij bracht voort brood en wijn. Dat is precies wat Jozef hier ook doet, brood en wijn. Wij weten het zeker, want het hoofdstuk eindigt met: en zij dronken en zij werden dronken met hem. Uit mijn hoofd ken ik alleen de uitdrukking: en zij werden tezamen dronken. Maar die komt uit de teksten van mijn vader. Maar ik weet niet waar hij dat dan opgedaan heeft. Ik heb alle vertalingen nagekeken die ik in huis had. En nergens stond er, zij werden tezamen dronken. Maar het is wel wat er staat natuurlijk. Hè. Ze werden dronken met hem. Brood en wijn dus. Ja, Jozef als eveneens een uitbeelding van de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de orde van Melchizedek. Zeker. Ja. Nou ja, vers 26. En als Jozef te huis gekomen was. Wij komen tegenwoordig thuis, maar hij kwam te huis. Als nu Jozef te huis gekomen was, prima. Zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis. Ja, dat stond er al. In het huis. Daar staat er nog een keer bij. En zij bogen zich voor hem ter aarde. En na deze woorden moet u zich voorstellen dat wij ingaan, op een verse levende weg, tot de troon der genade, tot Christus, de hogepriester, naar de ordening van Melchizedek. En wij brengen hem daar een geschenk, namelijk onszelf, want wij offeren onszelf en stellen ons beschikbaar aan hem die op de troon zit. En dit is wat hier gebeurt, in het huis. Dat is de situatie zoals we die kennen in onze dagen in de gemeente, want wij zijn zijn huis. We lezen Hebreeën hoofdstuk 3. Wij zijn zijn huis. En hij, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is getrouw over heel zijn huis. Het welk wij zijn, indien wij deze belijdenis daar ook tot het einde toe vasthouden. Ik heb vanmiddag het hele Nieuwe Testament uit mijn hoofd geleerd. Dat leert werd. Het is wel makkelijk eigenlijk als je het uit je hoofd kent. Vreemd. Maar doe maar. In het huis. En zij bogen zich voor hem ter aarde. En zij vraagden hun. En hij vraagde hun naar hun welstand, zo heet dat. How are you going? En zo zeggen ze dan in Texas of zoiets. Hè? How are you going? En denk niet dat je er antwoord op moet geven. Je moet hooguit dezelfde vraag terugstellen. En dan overgaan tot de orde van de dag. Ja. How do you do, is het? Wil je het echt weten? Nou ja. Hoe gaat het ermee? Zo beginnen wij dan een brief. Hoe gaat het ermee? Met mij gaat het goed, schrijven we dan. Want we suggereren, impliceren dat de ander dezelfde vraag tegenvraag stelt. Dus ze zeggen, ja, met mij gaat het goed. Ja, hartelijk dank. Ja. Nou goed, en hij vraagde naar hun welstand en zeide, is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeide, leeft hij nog? Waarvan gij zeide, waarvan gij gesproken, leeft hij nog? Is het wel met hem, leeft hij nog? En ze zeiden, het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En zij neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder, dus zijn volle broer, de enige. Is dit uw kleinste, leuk hè, het wordt erin gehamerd. Ik heb u toch vorige keer geloof ik schriftplaatsen gegeven hier, waar elke keer ze staat kleinste. Hè? Dat is indrukwekkend, ja. De kleinste. Is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeide, dat wil zeggen waarvan gij tot mij gesproken hebt. Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. Want zoon, het was natuurlijk zijn zoon niet, maar het is een breed begrip, hè, dat zoon. Het is ook een term voor degene die in bescherming genomen wordt. Zoals de uitdrukking vader ook uitdrukking kan zijn voor degene die in bescherming neemt. Het zijn wijde begrippen. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand. Mooi is dat, hè? Zijn ingewand, dat is gewoon zijn inwendige mens, maar het heet ook hart of gemoed, mind. ontstak jegens zijn broeder. Wij zeggen nu, hij werd ontroerd. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het goede woord van oorsprong. Hè? Ik bedoel, als de duivel in het dodenrijk terechtkomt, dan worden al die lui die daar beneden in de hel zijn, die worden ontroerd, staat er. En dat betekent, ze komen in beweging. Ontroerd, dat doe je met een roerijzer. Dan breng je het zaakje, hè? Dan roer je er wat in en dan worden ze geroerd. Ja. Maar zijn ingewand ontstak, ontbrandde, werd vurig. Zijn hart werd brandend in hem. Met dank aan de Emmausgangers en zo. Ja. Zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. Van de Heer staat dat zijn ingewand nog altijd rommelt of beroerd is over Efraïm. Dat is Jeremia 31. Kent u die? Dat is de moeite waard om dat schriftgedeelte te kennen, omdat je daar de verloren zoon aantreft. En ik bedoel het tamelijk letterlijk. Net zo letterlijk als de verloren zoon in Lucas 15. Geloof ik. Die was namelijk niet letterlijk, het was een gelijkenis. Maar daar lees je in Jeremia 31 natuurlijk, dat weet iedereen, hè. Vanaf vers 31 over dat nieuwe verbond. Daar komt de uitdrukking vandaan. De dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Wat dan toegelicht wordt uitgebreid in Hebreeën in het algemeen en Hebreeën 18 in het bijzonder. Maar voort zover is lezen wij in vers 20... Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Whatever. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik heb medelijden met de vertalers hier. Je moet er toch wat van maken, hè? Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen. Rugama, spreekt de Heere. En dat is de Heer over Efraïm. En Efraïm zelf is aan het woord in vers 19. Nou ja, vers 18 al. Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heer en mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt. Nadat ik aan mijzelf... Mijzelven betekent aan mijzelf. Nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. En dus laat ik opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, vader, ik ben niet langer waard uw zoon genaamd te worden. Kent u dat? Dat is dit. De man realiseert zich wie hij is, waar hij vandaan komt. Precies als de verloren zoon in de gelijkenis. En de vader staat op de uitkijk in vers 20. Die denkt nog altijd aan Efraïm enzovoorts. Als er een sprookje was, dan zou hij alle avonden voor het raam staan te kijken of hij er nog niet aankomt. Die verloren zoon. En ja hoor, daar komt hij dan, hè. Het is jaren later, maar daar komt hij dan. Enzovoorts. Kijk, daar gaat die gelijkenis over. Over dit. Over Efraïm en daarmee over Jozef. En daarmee over de 10 stammen van Israël. En daarmee over de kwestie van het eerstgeboorterecht. Enzovoort. Steekt er allemaal achter. Zie. En daarom lezen wij over Jacob, dan wel Israël. Of over Jozef, sorry. Lezen we over Jozef. Zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. En hij zocht te wenen. Ik vind dat mooi, vers 30 van Genesis 43. Hij zocht te wenen. Had een plaats nodig om even zijn gemoed de vrije loop te laten. Hij zocht te wenen. En hij ging in een kamer en weende al daar. Zie? En daarna wist ze zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zeide: zet brood op, slacht het gemeste kalf. Geef hem een kleed, doe hem een ring aan zijn vinger. Wat was het? Ik ken dat toch? Nou, daar gaat het hier dus eigenlijk over. Fundamenteel over precies dezelfde dingen. Maar dit speelt zich, wat hier verteld wordt, dat is eigenlijk wat zich afspeelt in onze tegenwoordige bedeling. Hoe de zaligheid als zodanig dan toch terechtkomt bij Israël, zijn er de 10 stammen van Israël, de vervulling van de beloften die aan Jozef gedaan zijn, enzovoort, de functie van Benjamin erin, en dat soort dingen. En niet in Kanaan, maar niet in het beloofde land, maar volstrekt buiten beeld, onder de heidenen. En daar gaat het om. Het is een ontroerende zaak te zien dat het evangelie weliswaar wordt afgewezen in Jeruzalem door de Joden, maar dat het daarnaast en daarbuiten dan toch in elk geval terechtkomt in Rome via die man uit Benjamin, Paulus, maar via Rome of zelfs langs Rome heen sowieso bij Jozef in het volk der Britten, dat wil zeggen in Brit-Am. Dat is een ontroerende zaak, vind ik persoonlijk. Ik vind het prachtig, zo'n geschiedenis. Want er blijkt dat er niet maar sprake is van een misstand en van dat er iets fout gegaan is, want zo wordt het vaak opgevat. Misschien ook voorgesteld, dat weet ik niet, maar zo van, ja, dat is jammer. Maar ja, de Joden wilden het niet. Ja, ze zijn gestruikeld. Het zit allemaal in de Bijbel. Ja, dat had niet zo mogen gaan. Wat jammer nou in, ja. Komt het alsnog goed? Nee, God heeft gewoon de naam Israël ergens anders opgeplakt. Dat is de kerk en zo gaat het verder. En anderen zeggen, nou ja, het komt wel goed, maar dat is in de toekomst. In onze dagen doet de Heer heel wat anders. Namelijk een gemeente bouwen. Maar de werkelijkheid is, in onze dagen bouwt hij zijn gemeente. Maar dat had gebouwd kunnen worden vanuit Juda, maar het wordt gebouwd vanuit Jozef. En toch vervulling van de belofte Gods. Het is niet plan B, het is plan A. Eigenlijk moet je zeggen dat de bekering van het volk straks, met als gevolg de openbaring van zijn koninkrijk, dat plan B is. Het gaat eerst om de verzameling van, dat is toch A, als wat eerst komt. Het gaat eerst om de verzameling van de gemeente van eerstgeborenen. Die voor de Heer bestemd zijn, die voor de hemel bestemd zijn. Want als al de vijanden uit de hele schepping worden weggedaan, dan moet het toch beginnen bij de hemel. En dat moet toch opnieuw bevolkt worden op een of andere manier. Ik zei op een of andere manier. Nou, dat is de gemeente. En daarna komen de aardse dingen alsnog. Bij vers 31 waren wij. Zet brood op. De maaltijd. En zij richten voor hem aan in het bijzonder. In het bijzonder betekent dus apart. Gescheiden. Bij, erbij namelijk. En zonder. Dat wil zeggen afgezonderd van de anderen. Schijnt een apart tafeltje geweest te zijn of zoiets. En voor hen in het bijzonder, dat zijn die broers. En dan waren er ook nog Egyptenaren. Ook hier moesten ze allemaal mee eten, denk ik dan. Maar die waren er en die aten apart. In het bijzonder, want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreërs, terwijl zulks de Egyptenaren in gruwel is. Ik vind het erg grappig, omdat wij onder Hebreeën geleerd hebben te verstaan de Joden, wat het niet zijn, maar wat leren de Joden. En de Joden mogen niet mee eten met de anderen, want die moeten kosher eten enzovoort. Maar hier hebben wij Hebreeën. En dan mogen de Egyptenaren niet met hen mee eten, omdat de Egyptenaren zo hun kennelijk hun spijsvoorschriften hebben. Waaruit je maar weer ziet dat religie. Oh, ga ik nou weer zeggen. Religie zijn wetten, dat weet u toch, hè? Ligaren, dat weet u, daar komt het van. En ligaren betekent binden. Religie, dat is iets waar je gebonden bent. Of dat ook een verbond is, eventueel. Ja, zeker. Maar goed, dat is binnen. Maar religie houdt zich in de eerste plaats bezig met wat de mens eet. Of drinkt, wat hij tot zich neemt. Religieuze wetten zijn meteen en in de eerste plaats spijswetten. Waarom dat is, weet ik niet, maar ja, het gaat daarbij toch om wat de mens tot zich neemt en waarmee hij dus zijn eigen leven, oké, zijn lichaam, zijn leven bouwt. Goed. U weet, wij zijn uit de aarde, aards, maar niemand heeft ons geformeerd uit de stof der aardbodem, zomaar. Wij zijn verwekt door onze ouders enzovoort. Maar ja, die voeden zich ook al met alles wat uit de aarde opkomt. Oké, het gaat eerst in een koe, dat weet ik wel. En dan komt het er via de spenen of de melkmachine, komt het er weer uit en weet ik veel. Maar het komt allemaal uit de aarde. Dat heb je toch, hè? We eten uit de aarde. Ik kijk rond en onderweg hier naartoe zie ik overal het koren al hoog staan en wat er maar meer hoog staat. Aardappels nog niet, geloof ik. Maar ik weet niet wat er allemaal op. En daar leven wij van. En dan denk ik, en de aarde bracht voort en dat doet het nog steeds. En daar leven wij van. Wie het er weer in stopt. Oké, ik heb niet genoeg opgelet op school. Ik zal het wel even moeten leren. Want het komt er ook weer in terug. En wij ook, staten, want wij zijn stof en tot stof zouden wij wederkeren. En we keren tot de aarde weder, omdat we uit de aarde genomen zijn, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Maar wij voelden ons met het een en ander. En daar houdt religie zich mee bezig. Al is het dan niet uitsluitend fysiek voedsel. Maar zoals bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld Bettex in de tijd schreef, ja, en wij mensen maken ons, hij leeft in Duitsland, Bettex, Turingen grotendeels. Maar goed, hij leeft in Duitsland en hij zegt, wij maken ons druk over wat wij moeten eten, over ons spijzen, of het wel gezond is of niet, enzovoort. Dat is nog steeds Duits hoor, dit. Het is nog steeds zo, dat is een koeroord en dat soort dingen weer. Dat moet allemaal gezond wezen. Daarom zijn Duitsers ook veel gezonder dan wij. Maar niet? Oh. Nou ja, maar we maken ons druk over wat we eten, of het wel gezond is of niet. Maar over ons geestelijk voedsel maken we ons helemaal niet druk. En toen zei hij, schreef hij iets van, het is heus niet nodig dat je elk modern product van de literatuur, dat je dat tot je neemt enzovoort. En je hoeft je heus niet op de hoogte te stellen van wat er nou weer door de filosofen is uitgedacht en zo. Er zijn heel veel dingen, ook in de kunst. Primair was hij dus kunsthistoricus of zoiets. Dat was zijn vak, maar hij had overal afstand van die man. Hij schreef er ook over alles. Maar hij zei, het is helemaal niet, en het is ook niet nuttig. En het kon wel eens heel ongezond voor je zijn om dat maar tot je te nemen. Want dat bepaalt dan toch je, dat voedt dan toch je denken. Denken kun je alleen over zaken waar je enige kennis van genomen hebt. Als je van bepaalde dingen helemaal niks weet, kun je er ook niet over nadenken. Dus je moet zorgen dat je je voedt met de juiste dingen. Zijn aanbeveling was natuurlijk ook gewoon de Bijbel. Maar ja, zoiets. Maar het is natuurlijk nog hoogst actueel. Nog steeds. Maar misschien verklaart dat waarom religie zich in de eerste plaats bezighoudt met voedsel. U weet hoe het is in het Jodendom. Met die twee keukens enzovoort. Wat een gedoe allemaal. En u weet toch hoe het is met die in de islam, want daar worden we mee overspoeld in Nederland. Toch? U weet nog hoe dat is. Die mogen ook van alles niet en moeten van alles weer wel. En dan weet ik het. Het is ook ingewikkeld. Dat is het. Maar dat is in alle religies zo. Soms maar beperkt het zich tot enkele voorschriften. Maar over het algemeen wordt dat heel breed hoor. Voedsel. En dan nog de algemene gedachte dat het schijnt dat christenen bidden voor het eten. Voordat ze gaan eten. hebben ze mij verzekerd. Ik heb het zo niet geleerd. Wij dankten voor het eten. Per slot was het er al. Stond al op tafel. Ja. Ja. Wat zei de juffrouw ook alweer? Zo'n conferencière. Of hoe heet zo'n juffrouw? Een conferencière. Wij moesten altijd bidden. Mijn ouders konden niet koken. Mijn moeder kon helemaal niet koken. Dat was heel, heel vervelend. Maar daarom moesten we bidden voor het eten. Ja. Ik vind het wel een aardige grap. Dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Want het is niet christelijk. Maar... maar dat wij christenen doen dat. Maar eigenlijk, nou ja, er is natuurlijk een Bijbelse grond voor. Hoewel die primair en waarschijnlijk exclusief ontleend is aan de zogeheten avondmaalsviering. En dat was niet eens een echte maaltijd, dat was een rituele maaltijd. Dat was een rite, een ritueel. Maar goed, want daar staat het. Hij dankt. En brak het en gaf het. Maar de christenen doen dat. Maar het is eigenlijk ontleend aan de heidense gebruiken die de maaltijd eerst opdragen aan de goden, welke dat maar zijn mogen. En het daarna weer tot zich nemen. Want ja, als die god het dan toch zelf niet opeet, kunnen wij het beter doen voor het koud is. Dus zoiets. Ik steek er natuurlijk met opzet de draak mee. Let op het woord draak. U weet, het heet in 1 Korinthe, heet dat 1 Korinthe 8 1 Korinthe en 1 Korinthe 10. Het is eerst aan de afgoden geofferd, aan de afgoden gewijd. Zover al wat wij tot ons nemen, wordt aan de goden opgedragen. En daarom zegt Paulus, moet je niet mee te maken willen hebben. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Maar het wordt gezegend, het wordt geheiligd door gebedstaten. Dus daar heb je weer een argument waarom een gebed uitspreken voor het eten. Maar het is in de eerste plaats danken uiteraard. Hè. Daarvoor. Maar hoe dan ook, het is in alle religies altijd zo geweest. Ze houden zich bezig met eten. En in onze westerse cultuur heeft men God afgeschaft. Wat zou je gedacht zijn hoeveel wetten we hebben met betrekking tot het eten? En dan bedoel ik niet eens ritueel, hoewel die ook, maar gewoon van overheidswegen die zich bezighouden met het eten. Je moet eens kijken wat er allemaal staat op zo'n pakje. Een pakje kan niet schelen, wat stroopwafels, wat staat erop? Zo'n pakje, wat is dat? Drop. Daar staat keurig op wat erin zit, hoeveel en in welke verhoudingen enzovoort. En dan zijn er nog, heb je nog één, heet het één nummers? Heet het één nummers? Ik weet niet, ik ken alleen de Jaguar E-Type, ken ik. En de Mercedes, die heeft ook een E-type, geloof ik. Die ken ik ook nog, ja. Hammond niet. Heeft wel een, Hammond heeft een A, een B, een C, een T. Dan is het een transistorauto. Maar een E-type, ik weet er niks van. Maar zouden zich er wel mee bezig en ben je gemeend als er een verkeerd nummer bij zit? Is het goed dat de overheid zich daarmee bezighoudt? Ja, misschien wel. Is het gezond? Ach, dat vindt men. Is het ongezond? Ach, dat vindt men. Dat is een tijd. Dat is ook een hoofdzaak, een kwestie van mode. En voor wat. Ja. Vroeger moesten wij leven eraan eten. Het schijnt nou heel ongezond te zijn. Daar ben ik zo gezond van geworden. Je bent ook al op leeftijd, hè, geloof ik. Hè? Ben je soms het weekend niet jarig, Ruud? Zaterdag of zondag, geloof ik. Schiet me ineens binnen. Spontaan. Ja. Nou ja, dat even terzijde dan. Maar of dat allemaal zo is... Ach, ik weet het niet. Als het over de tuin gaat, zeggen ze tegenwoordig. Want ik heb onderzoek gedaan naar de bestrijding van mieren. Ik hoop dat die beesten niet kunnen zwemmen. En dat het veel regent de komende tijd. Maar dat terzijde. Maar en dan zeggen ze, nou, dan doen ze niks tegen van overheidswegen. Behalve in huis, maar buiten huis doen ze het niet. Moet je zelf maar zien te redden. En dan zeggen ze, nou, je moet er plantjes neerzetten waar de mieren een hekel aan hebben. Weet je wel? Dus je moet het in balans brengen. Heb je last van slakken, dan moet je weer Afrikaantjes. Mag dat wel, Afrikaantjes? Kaffertjes. Of zo, ik roep maar wat, hoor, maar zoiets. Die Afrikaantjes stinken erg, dus je verjaagt er ook de buren mee trouwens. Maar dus hebben we het over. Ik vertel het natuurlijk veel te ingewikkeld. Het verhaal is gewoon, je moet het in balans zien te houden. Dat is alles. Dan doet het je verder geen kwaad. Ze hebben mij vroeger geleerd, want ik heb vroeger wel eens wat geleerd. Daar hebben ze mij vroeger geleerd dat als je nou maar niet te veel neemt, dan kun je alles eten wat je wil. Maar je moet niet te veel eten. En liefst zo veelzijdig mogelijk. Dus niet alle dagen bruine bonen. Nee. Kennen jullie dat lied? Of? Nee, ik geloof niet dat jullie dat kennen. Alle dagen bruine bonen. Nee, dat niet? Oh ja, oké. Okay. Het staat niet meer in de bundel. Maar het is voedsel. Dat is religie. Dat beperkt de mens in wat hij tot zich neemt enzovoort. En het is symbolisch, want dat is het. Het is voel voor psychologen dit. Maar het is symbolisch voor geestelijke dingen. Religie beperkt de mens in wat hij aan geestelijke dingen tot zich neemt. Men denkt tegenwoordig dat mensen die religieus zijn, spiritueel zijn. Nou, vergeet het maar, rustig. Ze zijn zo aardse, zo vleeselijk, dat is wat je maar denken kunt. Er is niks spiritueels aan. Echt niet. Maar deze eenvoudige aardse dingen zijn in wezen de uitdrukking van geestelijke dingen. Je psychiater weet dat allemaal natuurlijk. Hè? Want dingen als smetvrees, ik ken u niet hopelijk. Dus ik denk niet dat ik u ken, maar goed. Dingen als smetvrees, ja, dan heb je dus een belast geweten. Je bent van binnen ergens verontreinigd en je staat de hele dag je handen te wassen in. Wat was het ook weer? In die plaats ook weer in Frankrijk, waar Pilatus is.
Onschuld.
Ik weet niet meer. Maar goed. U weet wat, Pilatus ging zijn handen wassen. Het verhaal is, hij is later overgeplaatst naar Frankrijk, dat schijnt te kloppen. En wat hij van verdacht dat hij de hele dag zijn handen heeft staan wassen. En je kent van die mensen, zijn bang voor veiligheid, maar het is een psychologische kwestie. Vroeger moest je naar de psychiater, tegenwoordig ben je zo geboren, schijnt het of zo. Dan worden er nog studies naar genderstudies of zo. Ik gooi het met opzet door elkaar allemaal. Ik vind het al. Is het een erkende soort? Je hebt honden ook die likken. Nee, katten die likken zich schoon. Hebben die smetvrees? Nou, weet ik veel. Maar het is een psychologische ding. Of dwangneurose. Dat zijn religieuze mensen. Hè? Die moeten zo en zo. Die mogen niet naast de streepjes lopen. Die moeten binnen de vierkantjes hinkelen. En altijd over verhoogde muurtjes lopen. En dat weet u toch? De dwangneurose, dat is religie in het extreme. Je wordt verplicht om. Die mensen zijn bang voor de vrijheid. Die hebben genade nodig, maar daar staan ze niet voor open, hoor. Dat is helemaal gesloten. Zie? En dat was met die Egyptenaren ook. Ik heb geprobeerd te achterhalen hoe die Egyptenaren dat toen dan hadden. Of ze dan wel rechtsdragende yoghurt mochten eten. Of rechtsdraaiende yoghurt. Weet je. Ik weet het allemaal niet. Men weet het ook niet. Men gokt er maar naar. Maar het is nu helemaal zo. Dat is tragiek. Maar u weet ook dat Egypte zelf weer. Hier nog niet, maar een paar jaar later wel in de Bijbel figureert als de uitbeelding van wat religie met de mens doet. Je wordt een slaaf. Je moet de hele dag tegelen strijken. Allemaal van diezelfde maat steentjes en zo. Het socialistische ideaal. Iedereen gelijk. Allemaal dezelfde tegeltjes. En dan komt de overheid en die legt daar een plaveisel van aan, zal ik maar zeggen. Heb je dat? Dat is. Ja, dat is een socialistisch ideaal, ja. Nou, socialistische, ja. Maar het is ook het ideaal van de hoe heet dat, van de zogeheten verlichting. Egalité, fraternité, wie heeft het ook weer uitgevonden? Ruben. Ik deed het er niet om, maar daar komt het wel vandaan. Niemand verantwoordelijk. Ruben ook niet. Mensen zijn allemaal gelijk. Niemand is hoger dan de anderen. Als hij toch zijn kop over het maaiveld steekt, gaat hij eraf. Via de guillotine. Wie heeft dat uitgevonden? Guillotine. Het is een Frans woord. Franse naam trouwens, maar toe maar. Ja, dat komt daar vandaan. En dat toch is bepalend voor onze samenleving. We denken zo, we worden geacht zo te denken, zo moet het. We leven in Egypte. Vrij? Ook een rekbaar begrip, denk ik. Nou ja, niet uitrekkend, maar krimpend. Hè? Ja. En zij aten, vers 33, zij aten voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, gezamenlijk met elkaar. En dan gaat het over de tafelschikking. De eerstgeborene na zijn eerstgeboorte. En de jongere na zijn jonkheid. Dat wil zeggen, op volgorde van leeftijd. Dies verwonderden zich de mannen onder elkander. Op volgorde, u weet wat, je hebt je op school moeten leren, toch? Of niet? Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan Naftali. En dan Naftali, ja. enzovoort. En de dochter Dina. Maar die schijnt er niet bij te zijn. Nou. Zo verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Zij deelden dus in de zegeningen, hoedanigheden van Jozef. En Benjamins gerecht was 5 maal groter. Ze zullen denken, wie zou dat nou opgemeten hebben? Hoeveel ballen hadden die anderen dan in de soep? En Benjamin had er 5 keer zoveel, ja. 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en ze werden dronken met hem. Zij aten en zij dronken en ze werden vervuld met sterke drank, waarin overdaad was, enzovoort. Ja, wat uitgebeeld wordt, is wat je hier aan die tafel ziet, is eigenlijk een voorafschaduwing, dan wel een echo, maakt mij niks uit, van wat we kennen als de avondmaalsviering. Daar waren weliswaar niet de stammen van Israël of de zonen van Israël Jacob vertegenwoordigd. Maar toch kennen wij die tafel officieel met aanzitten 12 discipelen. Al werden het er dan 11 en al waren er waarschijnlijk nog veel meer dan die 12, voor zover ik er iets van begrepen heb. Maar de 12 waren daar. Maar ze zijn een uitbeelding daar van de gemeente uit onze dagen. Wij, u en ik, wij zitten aan zijn tafel, enzovoorts. Maar dat is wat hier net zo goed wordt uitgebeeld. Zij eten van wat voor Jozef bestemd was, aan een tafel van Jozef. Hij langde hen zijn spijzen, enzovoorts. En met daarbij de klemtoon op de jongste van het hele stel, namelijk Benjamin. Maar ja, in de Bijbel ligt daar ook de nadruk op als het gaat over het Nieuwe Testament. Als ons dan het Nieuwe Verbond en het Evangelie wordt uitgelegd en gepredikt enzovoort. Ja, het is via Paulus, die kleine, zo heet die. Die kleine. Zie? Uit de stam van Benjamin. Dus ja, en 5... Ja, dat getal 5 in de Bijbel, dat is natuurlijk gestempeld op alles wat verborgen is. Dat wil zeggen, wat er wel is. En wat ook mede bepalend is voor de gang van zaken. Maar het is dan toch zoek. Dat wil zeggen, het is niet zichtbaar als zodanig. Dat is het vervolg op het verhaal. Dat is hoofdstuk 44. Dat aspect krijgt daar de nadruk. Want dan is die beker immers zoek. En natuurlijk bij Benjamin. logischerwijze. Maar het getal 5 in de Bijbel staat voor verborgene dingen, zoals het getal 4 staat voor de zinnelijke dingen. En daarmee voor de vergankelijke dingen. Heb u dat? 4 is het einde. Enerzijds, anderzijds is het gewoon de stoffelijke wereld. Die bestaat uit 4 elementen volgens de klassieken. Dan wel 4 aggregatietoestanden. Wat heb je nog meer? 4 windrichtingen. Het hadden er ook 360 kunnen zijn, maar we tellen de 4. Toch? Die begrippen hanteren wij nog steeds. Het is klassiek. Daar staat het getal 4 voorop. En bij de oude Grieken had je de meneer Piet, hoe heette die? Piet Hazegas. Pythagoras. En dat was de man van de stelling. Ja. Van Pythagoras uiteraard. Maar die legde ook uit, dat stond niet in mijn wiskundeboeken hoor. Maar die legde ook uit, kijk, dat voordat je een vierkantje hebt, een 4 dus, voordat je een vierkantje hebt of een rechthoek, heb je eerst een driehoek. Dat begrijp je, hè? Als je niet eerst 3 hebt, kun je niet bij 4 komen. Maar 3 is hoger dan 4. En zo bouw je dus ook een huis. Vierkantjes, meer heb ik van tekenles ook niet overgehouden. Een vierkantje is het huis en dan zo'n driehoekje erop. Dat is dan het dak. Maar hij legde uit dat allemaal symboliek is. Want 3 is het plan eigenlijk, het idee, de gedachte. In mijn woorden, de belofte. Het gaat komen zoals het hier op papier staat. Zo komt het. Maar het is in overeenstemming daarmee, maar dat is 3. En als het dan materialiseert, maar mijn woordkeus is anders. Als het dan vlees wordt, want ik heb mijn woordkeus ontleend aan het Hebreeuws van de Bijbel. Als het dan vlees wordt, dan is het 4. En vandaar dat je 3 en 4 in de Bijbel aan elkaar gekoppeld vindt, veelal. Op de derde dag gebeuren 2 dingen. 3 en 4. Op de zesde dag trouwens ook. Gebeuren 2 dingen. En hoeveel je hebt een hele reeks teksten. Er staat om 3 dingen. Ja, om 4. 3 en 4 wordt bij elkaar. Of tot in het derde jaar het vierde geslacht. 3 en 4 hoort bij elkaar. Want 3 staat voor dat wat beloofd is, maar dat is nog abstract. En dan komt de 4 en dan is het materie geworden. Dat heet vlees geworden. Bazaar. Dan heeft het woord, het gesprokene, de boodschap, is dan gematerialiseerd. En dan heet het nog steeds bazaar. Dat is het. Dat is 4 en dat is de hele zinnelijke wereld. Maar dan heb je nog een 5 en die zit aan de andere kant. 5, dat is wat er in de praktijk bij die 4 is. Er is een 5, maar die zit daarachter. Als die 5 er niet was, dan bleef de 4 niet in stand. En het doel van de 4 is dat je bij de 5 komt. Alleen dan verdwijnt de 4. Vandaar dat de 4 loopt tot onze 4. Nee, ik zal het anders zeggen. Onze 4 is eigenlijk gewoon 1 kruis. Logischerwijze. 4 punten. Gelijk. Om echter onze 4 te onderscheiden van het plusteken. Hebben wij aan een van die uiteinden hebben wij een hoek aangezet. Nee, die Duitsers hebben er aan alle uiteinden eentje gezet. Dan krijgen de swastika. Maar die hebben dat niet uitgevonden hoor. Ik geloof alleen dat ze de andere kant op gezet hebben, als ik het goed heb gevolgd. Maar weet ik veel. Maar onze 4 is eigenlijk gewoon een kruis, oorspronkelijk. Maar het kruis is de uitbeelding van de dood, als het er helemaal over gaat. Wij kennen het kruis als de dood. Hoe ver gaat het tot het kruis? En de oude schrijfwijze voor de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de taf. Of de touw. Afhankelijk van hoe je het uitgesproken wil hebben. Als je Chinees bent, dan maak je er een touw van. Met AU, in het Hebreeuws wordt het taf, met een gewoon op af, aan het eind. En in het Oud-Hebreeuws, dat wil zeggen niet in het kwadraatschrift, maar in wat algemeen genoemd wordt Oud-Fenicisch, maar het is gewoon Hebreeuws, schrijf je dat eveneens als een kruis. En daar eindigt het dus, dat is het laatste woord. Als je dat naar het Grieks omzet, krijg je de alfa en de omega. Omega als laatste letter van het Grieks alfabet. Maar in het Hebreeuws wordt het dus de alef. U herkent de alfa nog, hè? De alef, de stierenkop. De alef en de taf, de eerste en de laatste. En die taf, die laatste, is inderdaad een kruis. Bij vier ouderdom. Maar het houdt daar niet op. Daar zit nog een andere wereld achter. En dat hoort bij de vijf. Dat zijn de geestelijke dingen, dat zijn de onzienlijke dingen. Dat is een andere wereld. Dat zijn ook de dingen van de hemel, in de zin van de hemel der hemelen. De geestelijke dingen, hoe je dat maar noemt. En dat heb je dan zowel positief als negatief. Want wij kennen de vijf ook als de vijf steden van de Filistijnen, de vorsten van de Filistijnen. Dat is ook vijf. Dat zijn, laten we zeggen, dan duistere machten of zoiets. Of het is de verborgenheid Babel. Maar we hebben ook de verborgenheid van het Koninkrijk van Christus. En dat is net zo goed de vijf. En dat is ook een van de redenen waarom onze tegenwoordige bedeling de vijfde is. De vierde was die van de wet. En die eindigt inderdaad met een kruis. En daarna verbergt de Heer zich. Sindsdien. Daar heb je het getal vijf al, de verberging. En omdat ik geen zin meer heb, dan ga ik niet naar het schoolbord. Anders zou ik u dat uittekenen. De samenhang van de drie en de vijf. Hoe een drie een vijf wordt. De vier sla je daarbij over. Ook als je het schrijft. Drie en de vijf lijken erg op elkaar namelijk. En maar dat ook niet alleen onze letters, zoals wij ze schrijven, onze Arabische cijfers zijn dat, maar ook in het Hebreeuws, dat is de Gimel en de He. Lijken sprekend op elkaar. Vooral als ik het uitleg, maar ik ga het niet doen. Ja. En in de He ontbreekt dan ook inderdaad een stukje. In de Gimel wordt het in de drie wordt het aangereikt. Maar hij wordt niet compleet in de vijf. Hij wordt wel compleet, maar dan heb je een acht. Maar ook in onze cijfers, schrijf het maar op. Een drie en een vijf en een acht naast elkaar. Je herkent in ieder geval de drie terug in de acht. En als je een drie een beetje sierlijk schrijft, een beetje kroelend handschrift, een beetje vrouwelijk handschrift, dan krijg je vanzelf een acht, hè? Dat weet je toch? Dat is niet voor niks. Drie is de belofte, vijf is blijft verborgen. En acht is de vervulling ervan. Definitief. Maar ik leg dit nou uitgebreid uit. Dat komt omdat ik zeg, vijf staat voor verborgen dingen. Maar als het lukt om een commentaar te krijgen op de Bijbelse getallen, dan vind je gewoonlijk zoiets bij de vijf als het staat voor de genade. En dat klopt, dat is ook zo. Maar het staat net zo goed voor het verborgen rijk van de duivel in onze dagen, hoor. Omdat het staat voor verborgenheid. En daarom leg ik het uitgebreider uit, dat je kunt begrijpen dat je zowel een positieve als een negatieve toepassing ervan kunt krijgen. Zie? En die driehoek en die vierkant waar ik het over had van Pythagoras, die wordt inderdaad, ik had het net de naam genoemd, door Bettex uitgelegd. Want ja, dat is de kunsthistoricus, die houdt zich dus bezig met architectonische vormgeving enzovoort. En die legt dan uit waarom dat de meest voor de hand liggende constructie is van zo'n vierkant ding en dan zo'n puntdak erop. En die heeft het niet over de regen die erop valt en die eraf moet lopen. Hij zegt, nee, het is een drie. En dat vind je ook in die timpanen, heten ze geloof ik, van die Griekse tempels enzovoort. Die pilaren, zal ik maar zeggen, en dan zo'n driehoek erop. De symboliek. Het idee komt van boven. De belofte, om zo te zeggen, de grondidee komt van boven. Komt uit de onzienlijke wereld. Het materialiseert zich hier in vier punten, vier hoeken. En rechthoek enzovoorts. Hebben we die nog? De piramide is een gelijksoortig verhaal, want dat is nog veel ouder. De piramide is zo'n ding met een grondvlak van vier. Dus vier hoeken. Maar, en er wordt van boven als het ware gebouwd. Alleen de oorsprong daarvan kun je niet vinden. Want de lijnen van de piramide gaan wel naar elkaar toe. Maar officieel komen ze nooit bij elkaar daarboven. Dat is weg. Dat hoort er niet te zijn. Dat is omdat het staat voor de onzienlijke dingen. En onze ogen comporteren zich uit puntjes afgesleten. Waar is de punten slepen? Dat puntje erop, zo. Enzovoort. Maar nee, dat hoort open te zijn. Hoort er niet te zijn. En soms wordt het aangegeven, maar dat doen de vrijmetselaars. Zeg het maar meteen, dan hoef je het mij niet te vertellen. Die tekenen daar dan op die plaats één oog. En daarmee geven ze aan, dat is het alziend oog van de godheid of zoiets. Ze weten het wel, ze weten het wel. En soms tekenen ze die trouwens ook op de... ik moet ophouden, jongens. tekenen ze die ook in de top van één obelisk... In een obelisk, want de obelisk eindigt ook in een piramidevorm, bovenop. En dat, op tekeningen vind je dat ook, een oog. En soms erin gebeiteld, een oog. En het ding heet de Ben-Ben. Ben, dat is het officiële woord voor die piramide op de top van een obelisk. Dat heet de Ben-Ben. Maar in het Hebreeuws heb je dan dus de dubbele zoon. De zoon met het eerste geboorterecht, Ben-Ben. Hebben die. En daarmee dit oog. Het is geestelijk, betekent dat. Ogen zijn geesten, staat in de Bijbel. Dat het dat voorstelt. Enzovoort. En op de piramide ontbreekt hij. Hij zou er moeten zijn, maar is er niet. En dat zijn dagen waarin wij leven. Toch? En vervolgens in Jesaja. Te die dagen zal de Heer een teken hebben in Egypteland. Enzovoort. Welke zou dat nou zijn? Maar goed, daar hebben we het niet over. Dat is de cliffhanger. Voor deze zomer. Ja. Want het is de hoogste tijd. Ja. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat zichzelf bewijst. Dat woord dat een eenheid is, hoezeer het ook in verschillende eeuwen door verschillende mensen in verschillende omstandigheden geschreven is. Maar we danken u dat wij niet maar een verzameling boeken hebben, maar dat we hebben de schrift, een heel de schrift, en niet woorden, maar uw woord. Uw woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt, waarin u zich bekend gemaakt hebt, ook in het verleden. En waarin u spreekt over wat u gedaan hebt in het verleden, wat u doet in het heden. En wat u zult doen in de toekomst, waarin wij als uw kinderen onderweg zijn. Wij danken u daarom dat wij ons in dit vergankelijk leven mogen voeden. Niet alleen met brood dat u ons geeft, met voedsel, maar in het bijzonder met dit brood, dit woord dat uit de hemel is nedergedaald, dat wij kennen als vervuld in de persoon van onze heiland. Wij danken u daarom dat we ons daarmee mogen voeden en geestelijk mogen opwassen in de genade en in geloof en steeds meer mogen beseffen dat deze vergankelijke wereld de onze niet is, maar dat u ons daaruit trekt en onze plaats hebt gegeven aan uw rechterhand in dat volk van eerstgeborenen dat in de hemel is opgeschreven. We danken u daarom voor deze avond en deze avonden. We bevelen ons aan bij u en bij de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.